Dag Simon de Kraner.
Dag.
Jij bent niet de winnaar van de Vlaamse scriptieprijs.
Helaas.
Die is uitgereikt een tijdje geleden, een paar weken geleden denk ik.
Vorige week.
Vorige week, ja. Jij was een van de kandidaten, maar je hebt er naast gepakt. Maar geen erg. Interne Keuken heeft een lange traditie, Sven, van
in het uitnodigen van niet-winnaars van de scriptieprijs.
Ja. Want het blijkt dat het absoluut niks wil zeggen over de kwaliteit van je scriptie, dat je die prijs niet wint. Waarover gaat jouw scriptie? Waarover gaat de scriptie van Simon de Kraner? Over iets wat tot mijn verbazing enigszins nog nauwelijks is onderzocht. Want het is toch wel echt een heet onderwerp. Het gaat over Syriëgangers, Syriëstrijders, maar niet de klassieke Syrië-strijders die zich aansluiten bij IS en die strijden voor het kalifaat en de Islamitische Staat. Voor wie dan? Over wie gaat het dan wel?
Het gaat eigenlijk om vrijwilligers van bij ons, maar ook van andere nationaliteiten. Ik heb zo'n 39 verschillende nationaliteiten ontdekt. En dat gaat echt van Japanners tot Nooren, tot Argentijnen. Eigenlijk van alle continenten, behalve Afrika en Antarctica uiteraard. Ja. En zij reizen naar het Midden-Oosten om daar aan de zijde van bijvoorbeeld Koerdische milities, zoals de JPG of de Peshmerga, te strijden tegen IS.
Dus anti-IS.
Anti-IS-strijders, inderdaad.
Syriëgangers. Hoeveel? Zijn 39 nationaliteiten?
39 nationaliteiten, inderdaad. Maar het overgrote merendeel zijn Britten en Amerikanen, vaak veteranen, die misschien een draai niet vinden in het burgerleven, of die zeggen, kijk, op mijn 17 jaar ben ik bij de marine gegaan. Ik ken geen ander leven dan het militaire leven. En die zeggen van, ik wil mijn kennis en mijn vaardigheden die ik heb opgedaan in het militaire leven verder uitoefenen tegen een vijand zoals IS. Ik wil hen tegenhouden, ik wil hen stoppen.
Ja. Krijgen die mensen minder aandacht omdat ze op één hand te tellen zijn?
Wel, het is natuurlijk van een volledig andere grote orde dan IS-strijders. Het gaat om misschien een duizendtal westerse strijders tegenover natuurlijk de tienduizenden jongeren die IS hebben vervoegd. Maar ook bij hen bevinden zich radicale extremisten aan beide zijden van het politieke spectrum. En daar heb ik met mijn thesis ook op ingezet van, kijk, misschien focussen we ons iets te veel op die jihadisten en houden we geen rekening met het feit dat er ook risico's bestaan bij die anti-jihadisten.
Ja. Ja, wat mij in de eerste plaats interesseert is wat die mensen motiveert. Van IS-strijders kan je je dat enigszins voorstellen, die zijn religieus gemotiveerd en die zijn niet bang van de dood, want na de dood komt het paradijs. Hoe zit dat bij de anti-IS-strijders?
Wel, in feite zijn jihadistische strijders, zij hebben een heel diverse verzameling aan motivaties en bewegingsredenen. Het gaat niet enkel om religieus geïnspireerde jihadisten, maar er zijn ook mensen die gewoon het avontuur opzoeken. Ja. Getuige daarvan is bijvoorbeeld het bekende verhaal van twee Britse jihadisten die net voor hun vertrek nog een boek bestelden op Amazon. Islam for Dummies.
Ja, juist.
Dus net bij die anti-jihadisten gaat het ook een beetje daarom. Er zijn avonturiers, er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen van, kijk, ik wil achter op een pick-up truck met een gigantische machinegeweer in mijn handen en met Paranoid van Black Sabbath in mijn oortjes door de woestijn scheuren in Syrië. En de regering kan mij daar niet van weerhouden als ik dat wil. Andere mensen hebben iets meer lugubere of meer cru redenen. Die zeggen van, kijk, ik wil eigenlijk een paar moorden gaan plegen in het Midden-Oosten. En IS biedt natuurlijk een vijand die heel erg, die voor veel mensen de soort personificatie van het kwaad is. En waar er een soort moreel gewag gemaakt wordt van een vijand die bijna niet goed te praten valt. Net zoals we dat misschien doen met de nazi's. En die zeggen van, ook juridisch wordt daar weinig gevolg aan gegeven. En op die manier biedt IS natuurlijk de ideale vijand om eens een avontuur te gaan beleven in het Midden-Oosten, zeg maar.
Ja.
Oh. Zeg maar, heb je die mensen gesproken ook? Zijn die daar echt zo eerlijk in? Van, het is mij eigenlijk gewoon om het plezier van het moorden te doen?
Sommigen gaan daar zo hard in, inderdaad.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook anderen die meer ideologisch gemotiveerd zijn, die ook politieke motivaties hebben. Maar er zijn ook avonturiers, er zijn ook opportunisten bij die bijvoorbeeld beelden willen gaan maken van de verschillende milities en die dat dan verkopen. Of die boekendeals sluiten. Of die via sociale media. Ja, absoluut. Die boekendeals. Je hebt bijvoorbeeld van die boekendeals van...
Dat is journalistiek eigenlijk.
Ja, maar dat is misschien een groot woord voor de boeken die ze schrijven. Bijvoorbeeld is how one ordinary Brit went to war. Of het gaat dan om bijvoorbeeld portiers die hun hebben en houden verpatsen om daar wapens mee aan te schaffen in het Midden-Oosten. En die proberen dan een deel van die inkomsten terug te krijgen via bijvoorbeeld die boekendeals.
Ah, ja, ja. Maar Sven vroeg, heb je ze gesproken? Je hebt ze niet gesproken. Hè?
Via sociale media heb ik ze wel gecontacteerd. Maar soms is het moeilijk ook om de identiteit vast te leggen van die mensen. De laatste jaren merk ik ook dat ze meer en meer op een privacy gesteld zijn. Omdat er toch meer en meer geroepen wordt om om die mensen te vervolgen. Ook bijvoorbeeld Turkije arresteert meer en meer van die strijders als ze terugkeren naar huis.
Ja. Ja, want dan is er toch wel als onderzoeker een beetje een probleem. Hè? Van, je bent aan het praten met iemand, je weet niet of dat echt die persoon is.
Ja, absoluut.
Je kan niet controleren of wat hij vertelt echt waar is, echt gebeurd.
Ja, absoluut. Daarom gebruikte ik die interviews enkel ook als achtergrondinformatie. Voor de harde data ging ik altijd op zoek naar een meer rigoureuze methodologie, waarbij ik eigenlijk Facebook-profielen verifieerde via nieuwsberichten. En op basis daarvan heb ik dan een database samengesteld. En dan kon ik toch wel zeggen dat bijvoorbeeld vooral om Amerikanen en Amerikaanse en Britse veteranen gaat, dat het vooral om twintigers gaat. Maar de leeftijden gaan van 14 tot 67.
Dus... serieus?
Ja, serieus.
Wie is de man van 67? Of een vrouw? Zit er vrouwen bij?
Er zitten ook vrouwen bij, ja. Van de 366 mensen in mijn database zijn 16 vrouwen aanwezig. Ja. En ook onder de gesneuvelden bevinden zich vrouwen.
En die man of die vrouw van 67, wat voor iemand is
dat? Dat was een Canadese visser, als ik het goed heb. Ja.
En wat kan die gaan doen? Nu wil ik de 67-jarige niet beledigen, maar wat kan die gaan doen?
Wel, dat is ook een beetje de discussie die daar heerst. Welke tactische bijdrage kunnen die mensen leveren voor de Koerdische milities? Vaak is die eigenlijk tamelijk non-existent. Maar ze zijn heel belangrijk voor het activisme van de Koerden. Want wat er gebeurt is, als ze naar daar gaan, dan worden ze ondergedompeld in dat Koerdisch activisme. Leren ze de werken kennen van Abdullah Öcalan, de gevangengenomen leider, medeoprichter van de Koerdische PKK. En dan komen ze terug in het Westen en de media zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd om die mensen te interviewen over wat ze daar hebben meegemaakt.
Ah, ja.
En dan dragen ze eigenlijk die Koerdische zaak uit.
Ja, ja. Vechten ze alleen mee aan de zijde van de Koerden of zijn er ook die bij Assad vechten, bij het reguliere Syrische leger?
Bij het reguliere Syrische leger heb ik niemand gevonden. Maar er zijn er bijvoorbeeld wel die bij het vrije Syrische leger vechten, de FSA. En die dus zeggen van, kijk, ik ben naar hier gekomen om de mensen te helpen. Maar de meeste vechten...
Wacht even, dat vrije Syrische leger, dat zijn rebellen tegen Assad, toch?
Ja, correct. Ja. Maar de meeste gaan daar niet bij, omdat ze eigenlijk specifiek tegen IS willen vechten. En niet tegen Assad. Dus de meesten gaan daarom bij Koerdische milities bijvoorbeeld. Maar net omdat die Koerdische milities een soort links gedachtegoed hebben, een socialistisch gedachtegoed ook, zijn er sommige van die veteranen die bijvoorbeeld eerst bij de JPG gaan en vervolgens zeggen, wacht eens even, dit is ideologisch helemaal niet wie ik ben. Ja. Ze zeggen, they're a bunch of damn reds. En vervolgens sluiten ze zich aan bij bijvoorbeeld een christelijke militie.
Ah, ja. Maar je hebt nu het woord veteranen gebruikt.
Ja.
Waarom zeg je veteranen?
Wel, er zijn heel veel het overgrote merendeel, en zeker in het begin van het conflict, waren veteranen. Omdat zij...
Je bedoelt Amerikaanse en Britse oorlogsveteranen,
ja,
toch?
Ja,
het zijn mensen die in Irak en in Afghanistan gevochten hebben, neem ik
aan. Ja, maar bijvoorbeeld, er is ook een Nederlandse veteraan die onderdeel was van Dutchbat, dus bij de val van Srebrenica ook aanwezig was.
En die komen dan terug van hun reguliere missie in Nederland, de Verenigde Staten of Groot-Brittannië. Ja. En om een of andere reden die wij niet kennen, maar jij hem wellicht wel, omdat je het onderzocht hebt, besluit je om terug te keren.
Ze vinden vaak geen job bijvoorbeeld. Hè? Of ze voelen zich niet goed als burger in het reguliere burgerleven. En vervolgens gaan ze dan op zoek naar het enige wat hen bekend is. En zoals ik al zei, IS biedt eigenlijk een perfecte vijand voor hen. En daarom gaan ze dan terug naar het Midden-Oosten.
Ja. Je hebt in jouw studie, die ik gisteren heb zitten lezen, een linkje vermeld naar een tekst geschreven door zo'n Amerikaanse veteraan die eerst teruggekeerd is naar het Midden-Oosten om opnieuw te gaan vechten en dan teruggekeerd is naar de Verenigde Staten en daar een tekst over schrijft, een half jaar nadat hij is gaan strijden.
Ik weet niet of het een Amerikaanse veteraan was. Ik denk niet dat hij zijn nationaliteit daar heeft bekendgemaakt.
Ah, nee, dat is waar.
Het is niet omdat het in het Engels was.
Ja, het was in beter Engels dan het mijne. Dus dan was het een Brit, denk ik, of een Canadees, of
van
Australië.
Ja. Er zijn effectief wel problemen bij terugkeren, hoor. Bijvoorbeeld die Nederlandse man waar ik het over had, die zit nog altijd ondergedoken. Want natuurlijk, wanneer je terugkeert naar je thuisland, dan krijgen ze vaak doodsbedreigingen van IS-sympathisanten, of IS-leden bijvoorbeeld.
Ja, 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 ja.
En omwille van die redenen voelen ze zich ook vaak niet echt niet veilig in hun eigen huis.
Zeg maar, wat zegt de overheid erover? Ja, want hier wordt heel moeilijk gedaan over de Syrië-strijders die met IS gaan strijden. Van, wat gaan we doen als die terugkomen? Mag dat? Is dat strafbaar, ja of nee?
Wel, als je daarnaar kijkt, dan merk je dat er eigenlijk een heel inconsistent beleid is, of een non-beleid, zou ik zelf durven zeggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een van de landen die het meest streng omgaat met zo'n terugkeerders, het Verenigd Koninkrijk, dan zie je dat ze bijvoorbeeld sommigen arresteren en verhoren, anderen worden helemaal niet gearresteerd. Nog andere worden effectief iets te lasten gelegd en wordt een juridische procedure tegenopgestart. Maar heel vaak, wanneer die mensen vervolgd worden, dan worden ze eigenlijk vervolgd onder het wettelijk kader van jihadisme. Dus onder wetten die eigenlijk bedoeld waren voor jihadisten.
En wat ze uitdrukkelijk niet zijn.
Wat ze uitdrukkelijk niet zijn, hè, inderdaad. En de publieke opinie keert zich op dat moment dan ook vaak tegen de openbare aanklager. Want mensen zeggen, kijk, we hebben een internationale coalitie om die IS-leden te neutraliseren. Ja, dat is exact wat die vrijwilligers doen, dus waarom zou je ze dan vervolgen?
Ja. Maar welke wetgeving, het zal waarschijnlijk van land tot land verschillen, maar welke wetgeving overtreden zij? Laat mij een andere vraag stellen. Zijn er Belgen bij?
Er is alleszins één Belg die heel open en bloot daarover heeft getuigd, ook op de Vlaamse televisie, in een programma van Franks bijvoorbeeld.
Ah ja, een paar jaar geleden.
Een paar jaar geleden, inderdaad. Dat was een Belg van Koerdische etniciteit. Ja. En ik heb ook nog weet van twee andere Belgen die aanwezig zouden zijn, maar ik ken ook hun namen niet.
Dus. Overtreedt zo iemand een Belgische wet?
In feite niet, nee. In feite niet.
Waarom? Je mag in het buitenland gaan vechten.
Ja, wat is het verschil tussen niet en in feite niet?
Wel, waar het eigenlijk om gaat is, het gaan vechten in het buitenland voor een buitenlands conflict bij een niet-statelijke actor is in feite niet strafbaar, maar je kan bijvoorbeeld wel vervolgd worden voor moord. Maar omwille van voor de hand liggende moeilijkheden bij het verzamelen van bewijsmateriaal worden die mensen dan meestal niet vervolgd.
Want je mag niet in een regulier buitenlands leger gaan vechten, hè?
Nee, maar ook dat hangt verboden, af van land tot land.
Ja, oké. Okay.
Maar je hebt bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld in Antwerpen heb je ook Antwerpse Joden die bijvoorbeeld bij het IDF gaan vechten.
Het wat?
Of bij het IDF, het Israëlische Defensieleger.
Okay.
Of bijvoorbeeld bij het Vreemdelingenlegioen in Frankrijk natuurlijk.
Ah, ja.
Dus dat zijn dan wel statelijke legers waar je lid van kan worden.
Ja. Maar er is dus maar, je hebt maar één naam van één Belg gevonden die zo'n Syriëganger is van het niet-jihadistische type.
Ja, één van waarvan ik de naam weet. Ja.
Dat is heel weinig, hè?
Ja, absoluut. En zeker wanneer je het vergelijkt met meer dan 500 Belgen die jihadistische groeperingen hebben vervoegd.
Is het omdat er waarschijnlijk niet meer zijn? Of?
Wel, je hebt natuurlijk ook de typische diaspora van de Koerdische mensen. Dus bijvoorbeeld in Duitsland zijn er veel meer anti-jihadistische vrijwilligers. Omdat je daar een grote groep hebt van Koerden die daar woont natuurlijk.
Ja. Ah ja, natuurlijk. Een Koerd die Koerdistan is ontvlucht of van wie de ouders Koerdistan zijn ontvlucht en in Europa woont en ondertussen een Europese identiteit heeft en die gaat nu terug om voor Koerdistan te vechten, dat is ook een buitenlandse vrijwilliger.
Ja, exact. Er was bijvoorbeeld ook een Koerd uit Noorwegen die zegt van kijk, ik ken niemand in Koerdistan, ik spreek ook geen Koerdisch dialect, ik heb eigenlijk geen enkele band met Koerdistan, maar ik keer wel terug en ik ga vechten bij de Peshmerga om Koerdistan te beschermen. Maar etnisch was hij wel een Koerd.
Ja.
Zeg, als zo mensen terugkomen en die zeggen dan, ja maar ik heb met de Koerden meegevochten, krijg je een attest van de Koerden als je buiten stapt, als je terug naar huis reist? Want iedereen kan beweren wat hij wil. Hè?
Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje de moeilijkheid bij het onderzoek. Hè? Want heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, ik ga als humanitair werker daar naartoe. En dan komen ze bijvoorbeeld terug met foto's van hen met machinegeweren in hun handen. En vervolgens zeggen ze, die foto, dat was gewoon een foto die je hebt genomen met een machinegeweer van iemand anders.
Ja.
Dus zo wordt het heel moeilijk om te bepalen wie nu effectief daar heeft gevochten en wie niet. En vaak ook bij de gerechtelijke vervolging van zo'n mensen zie je dat ze zeggen van, kijk, ik heb daar helemaal niet gevochten. Ik was bijvoorbeeld een combat medic. Hè? Dus op die manier proberen ze dan juridisch de nauw aan te passen.
Ja, dat wordt hier vaak geïnterpreteerd als plantrekkerij en er proberen onderuit te geraken. En meestal zijn het ook argumenten van de jihadistische Syriëgangers. Maar goed, het zal voor in dit geval ook wel zo zijn. Maar uit jouw studie blijkt toch wel dat die mensen zelden aan het front komen.
Dat hangt er een beetje van af. Zeker in het begin waren de Koerdische milities stonden ze heel weigerachtig tegenover vrijwilligers die effectief aan het front wilden vechten. Meestal kregen ze nogal alledaagse taakjes zoals koken, de wacht houden en in sommige gevallen ook bodyguard spelen voor bepaalde Koerdische bevelhebbers.
En is dat dan omdat dat Europese slapjanussen zijn die nog nooit een AK-47 van dichtbij hebben gezien?
Wel, dat zal absoluut wel meespelen. Maar bijvoorbeeld de militaire veteranen, die vaak meer ervaringen hadden dan de Koerden zelf, zeker in het begin van het conflict, die werden wel verwelkomd. Maar nogmaals, de tactische bijdrage van westerse vrijwilligers is eerder minimaal. Het gaat vooral om het Koerdisch activisme die zij dan uitdragen.
Ja, dat wil dan zeggen dat ze moeten koken en schoonmaken en wapens
onderhouden. Ja, voor een overgroot merendeel is dat zeker het geval. Maar bij bepaalde grote offensieven zijn er toch vrijwilligers die erop stonden van mee te doen en aan de front mee te vechten. Bijvoorbeeld bij het Manbij-offensief of onlangs nog het Raqqa-offensief. Daar zijn effectief ook westerse vrijwilligers gesneuveld. Ondertussen zijn er al meer dan een 35-tal gesneuveld. Dus dat duidt er ook wel op dat zij effectief ook meestrijden aan het front.
Ja, maar minder dan ze zichzelf wellicht in hun dromen voorstellen op het moment dat ze beslissen van naar ginder te trekken.
Ja, absoluut. Er zijn er ook bij bijvoorbeeld die grote gamers zijn en die enkel maar ja, conflict en oorlog kennen van op de PlayStation. En die daar dan terechtkomen in een actieve conflictsituatie en dan heel snel terugkeren naar huis.
Omdat ja, ontgoocheld terugkeren. Ja, ik heb niet voldoende. Ik kan thuis meer schieten op mijn console.
Of het ziet er veel griezeliger en erger uit in het echt dan op televisie.
Want bijvoorbeeld, je hebt ook in Turkije wordt de JPG nog altijd beschouwd als een terroristische organisatie, omdat ze zouden gelinkt zijn aan de PKK. Daar is een debat over. En zeker in Turkije wordt die link wel als geaccepteerd dat die link er is.
En de JPG, dat zijn de Koerden die in Syrië vechten?
In Syrië is dat de Koerdische militie, de People's Protection Units. Ja. En bijvoorbeeld, tijdens een Turks bombardement van de JPG zijn dan ook Westerse vrijwilligers gesneuveld. Dus op die manier heb je dan wel die lokale geopolitiek die inspeelt op het leven of het dood van die...
En het is niet omdat je in de keuken staat af te wassen dat je niet getroffen kan worden door een mortier. Je zei één Belg, waarvan ik de naam heb gevonden. Blijkt wel dat er een hoop Duitse Koerden zijn, of Koerdische Duitsers, die naar Ginder zijn vertrokken, maar die eerst langs België zijn gepasseerd om hier een soort van ideologische opleiding te krijgen.
Ja, maar dan gaat het eerder over de PKK. En de PKK is natuurlijk ook in Europa een terroristische organisatie, of staat zo geclasseerd. En de PKK heeft hier al sinds de jaren 90 recruteringsnetwerken en ideologische trainingskampen in Duitsland, in België, in Nederland, die dan worden verder gezet met de militaire training in de bergen. Dus ter plaatse. Ja. Dus op die manier wordt er ook wel gerecruiteerd. En die recruteringsnetwerken zijn volgens bijvoorbeeld Duitse inlichtingendiensten heel obscuur. En dat staat eigenlijk in contrast met alles wat we weten over de recrutering van IS bijvoorbeeld. Daar weten we hoe dat in zijn werk gaat, via welke websites dat gebeurt en hoe we dat kunnen tegengaan. Maar de PKK werkt op een veel meer obscure manier met die recrutering en is veel moeilijker om vast te grijpen.
Vandaar dat misschien op jouw lijst van 300, hoeveel zijn er, 66 namen, het aantal Koerden of mensen met Koerdische achtergronden onderschat wordt?
Ja, absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Als het gaat om Westerse vrijwilligers, net omdat er juridisch weinig vervolg aan gegeven wordt, die werden heel vaak open en bloot gerecruiteerd. Dat was gewoon via een Facebookpagina, die je trouwens nog altijd kan bezoeken. Die vroeger, nu niet meer, maar die vroeger ook stelde van kijk, wij zijn het officiële recruteringsmechanisme van de JPG. Let's send ISIS terrorists to hell and save humanity. Dat was zo de mission statement van die Facebookpagina in feite. Dus op die manier werd dat heel open en bloot gedaan. Nu is dat al iets meer, wordt dat al iets meer verborgen en gebeurt dat via geëncrypteerde e-mails.
Ja, want is ronselen voor Syrië strijders, is dat niet gewoon illegaal?
Ik heb daar eigenlijk een stuk een lapsus in mijn onderzoek. Ik weet niet hoe het ronselen precies zit en wat de legaliteit daarvan is. Ik ben geen jurist natuurlijk.
Ronselen voor IS, dat is
voor IS, dat is een terroristische organisatie. Ik veronderstel dat ronselen voor een terroristische organisatie illegaal is.
Dus voor de PKK ook.
Dus voor de PKK ook, ja. Maar een van de belangrijkste inzichten van mijn thesis is eigenlijk ook dat er zich extremisten bevinden aan zowel de linkerzijde als de rechterzijde. En daar wil ik het toch ook nog even over hebben. Ja. Bijvoorbeeld bij de rechterzijde, je zou dat misschien niet verwachten, maar er vechten ook neonazis tegen IS. Dat gaat om mensen, bijvoorbeeld de oprichter van van de grootste Zweedse neonazipartij, het Nationaal Socialistisch Front. Hij is ook opgepakt omwille van de diefstal van de Arbeidmacht Vrijpoort in Auschwitz.
Ah, die man, ja.
Die vocht mee bij een bij uitstek christelijke militie. Er zit ook een man bij van een Valenciaans neonazi-bende. Hij is eerder al opgepakt in het bezit van allerhande wapentuig en nazi-memorabilia. En die mensen vechten mee bij uitstek christelijke militie. En
zijn er christelijke militie?
Ja, absoluut. Absoluut. Zoals ik al zei, ze verlaten vaak dus het socialistische gedachtegoed van de Koerdische milities om dan bij een christelijke militie te vechten.
Ah, zo'n neonazi sluit zich eerst aan bij de PKK, ontdekt dat zijn linkse jongens en gaat dan op zoek naar iets anders.
Eerder bij de JPG. En dan naar de christelijke milities. Ja. Die heet het Dwek Nausha. En vaak maken zij gewag van een soort kruisvaartsymboliek die ook gedeeld wordt door mensen zoals Anders Behring Breivik, die in zijn manifesto schreef van kijk, ik beschouw mezelf als een hedendaagse kruisvaarder. Ja. En dan, ondanks lokaal protest gebruiken ook die mensen die kruisvaartsymboliek en zien ze het als een soort hedendaagse kruisvaart, een soort clash tussen West en Oost, tussen christendom en islam. Ja. En ja, op die manier heb je natuurlijk altijd het risico dat ze, als wanneer ze terugkeren, dat zij ook hier bijvoorbeeld die neonazi-ideologie verder uitdragen.
Ja. Maar je had het over extremisme aan beide zijden, zowel extremistisch langs rechts als extreem links.
Mm-hmm, ja, absoluut. Bijvoorbeeld bij de extreem links heb je bijvoorbeeld twee Spanjaarden die lid zijn van de Reconstrucción Comunista. Dat is een verbannen marxistisch-leninistische partij uit Spanje. De leider daarvan zit ook de cel in, wegens bezit van explosieven. En ook daar heb je bijvoorbeeld groeperingen die zeggen van kijk, voor ons is dit een internationale strijd. Het stopt niet bij Syrië. Dit is een internationale strijd en ook in de thuislanden moet gevochten worden. En als één van de anarchisten nu morgen zegt van ik heb er genoeg van en hij blaast een of andere financiële instelling op, dan zullen wij in solidariteit met hem onze Kalashnikovs de lucht insteken en dan moedigen wij dat aan en dan juichen wij dat toe. Ja.
Het klinkt heel erg als Oekraïne. We hebben het een half jaar geleden of zoiets hier aan tafel over Oekraïne gehad. Blijkt dat daar ook Europese vrijwilligers vechten aan beide zijden van het front. Zowel pro-Russisch als pro-Oekraïns en vaak ook aan beide zijden neonazis die uit Europese landen komen.
Maar absoluut. En sommige van de Syrië-strijders die nu tegen IS vechten, hebben vroeger zelf al in de Donbass gevochten, effectief.
Donbass als, dat is Oekraïne,
Dus wist de deel.
Er is bijvoorbeeld een Rus die ook op zijn Twitter beweerde van kijk, weet je wat het verschil is voor mij tussen een Oekraïner en een IS-lid? Helemaal niks, ik knal ze gewoon allebei af.
Maar er zijn veteranen aan de Russische zijde die vechten tegen IS, maar er zijn ook veteranen aan de Oekraïnse zijde. Absoluut. Die staan dan zij aan zij. Ik weet niet of er loopgraven zijn daar. In de loopgraven wou ik zeggen. Die staan dan zij aan zij en zijn daar dan plots.
Ik veronderstel dat die wel in andere
elkaar een beetje probeert.
Ja. Maar het is inderdaad wat als die mensen terugkomen naar hier. Hè?
Ja, absoluut. Maar zoals je al zegt, ze vechten bijvoorbeeld in Oekraïne en dan in Syrië. En ik ben er ook van overtuigd, eens het conflict in Syrië een beetje ten einde zal lopen, dat zij ook opnieuw een ander conflict zullen opzoeken. En zoals ik al zei, het gaat om militairen die geen ander leven kennen. En die zeggen, kijk, conflict, dat is voor mij een levensstijl.
Ja. Toch nog een nuance. Dit klinkt allemaal georganiseerd, en zo gauw je zegt dat zijn militairen, dan denk je dat die professioneel uitgerust zijn en zo. Dat valt lelijk tegen. Hè. Die vrijwilligers moeten zelf voor hun wapentuig zorgen. Desnoods via crowdfunding.
Ja, absoluut. Ter plekke krijgen ze eigenlijk bijna niks. Er zijn wel rudimentaire barakken waarin ze slapen. Ze krijgen natuurlijk ook eten. Maar voor de rest moeten ze alles zelf regelen. En vaak natuurlijk op die markt daar gaat het om oude Sovjetwapens. Gaat het om kledij van lage kwaliteit. Zij zijn heel blij met een paar kwalitatieve schoenen bijvoorbeeld. Dus er wordt daar inderdaad ook wel wat planterkrij. Er wordt er wel wat planterkrij gedaan. Ja.
Heb je aan de overheid, aan de Belgische overheid gevraagd van wat zij daarmee doen? Of ze een idee hebben van het aantal Belgische strijders dat vertrokken is? Ik bedoel dat niet.
Heb je al telefoon gekregen van de staatsveiligheid?
Ik ben zelf eens gaan praten.
Kom, geef die adressen eens.
Ik ben zelf eens gaan praten met OCAT in Brussel.
Wat is de terrorisme-dreiging moeten inschatten?
Inderdaad, de analyse van de dreiging. En zij waren heel erg geïnteresseerd in mijn scriptie. En zij zijn ook vooral bezig met die linksradicale dreiging. Want ook hier bij ons bijvoorbeeld heb je organisaties die ook openlijk zeggen van kijk, als je de mensen in Syrië wil steunen, kan je storten bij ons. Of je kan ook zelf er naartoe reizen. Er bestaan ook Facebookgroepen waar dat allemaal besproken wordt, aan zowel linkerzijde als rechterzijde.
En zijn het dan anderen dan Koerdische, dan de PKK?
Ja, absoluut, absoluut. Ja. Maar ze hebben wel banden met de PKK, of zij sympathiseren met de PKK.
Maar die doen het wel open en bloot, recruteren.
Ja, absoluut, absoluut. Je kan dat ook gewoon op hun websites gaan bekijken. En dan zeggen ze, steun het Rojava-project in Koerdistan. Natuurlijk, het Rojava-project is meer dan enkel linksradicalisme.
Het is, dat is het soort klein onafhankelijke provincie bijna,
de facto
die ze daar proberen te organiseren.
De van Syrië.
Ja. En zij waren daarin geïnteresseerd van, hou ons op de hoogte van wat je daarover ontdekt.
Absoluut.
En jij zei, ja, ik heb maar geen naam gevonden.
Inderdaad.
Dat valt dan tegen.
Maar ik heb verschillende regeringen gecontacteerd, maar uiteraard zijn zij niet altijd zo happig om die informatie te delen met een student.
Maar zou er beleid gevoerd worden? Er wordt heel duidelijk beleid gevoerd over wat moeten we doen met de jihadistische terugkerers? Mm-hmm. Wat moeten we doen met de niet-jihadistische terugkerers?
Omwille van de getallen, puur de numbers game, zeg maar, is de jihadistische dreiging natuurlijk prioritair. Ja. Maar bijvoorbeeld in het laatste verslag van Europol staat wel dat bijvoorbeeld linksradicale aanslagen in de klassieke hotspots in Europa, Griekenland, Spanje, Italië, dat weer toeneemt. Dus dat die dreiging ook weer toeneemt. Dus ik veronderstel dat regeringen ook wel meer zullen inzetten op die dreiging naarmate dat er terugkeerders zijn uit Syrië.
Ja.
En dat hangt er allemaal vanaf wat zullen ze doen nu IS op laatste benen loopt. Zullen zij terugkeren naar hun thuislanden of blijven zij daar om het project te ondersteunen? Dat is natuurlijk nog
of gaan ze naar een volgende oorlog als ze kunnen? Goed, dan moeten we nog verwijzen naar de site en de links waar je kan je inschrijven als je mee wil.
Google dat maar bij elkaar. De enige link die ik ga vermelden, of die vind je ook op de site van Radio 1 en van Interne Keuken, dat is een link naar de masterscriptie van Simon de Kramer.
Hij had moeten winnen, vind ik.
Hoe heet de scriptie?
Strange Comrades, Non-Jihadist Foreign Fighters in Syria and Iraq.
Oké, ergens op de pagina van Interne Keuken staat er een link naar die scriptie van Simon de Kramer. Hoogst interessant en een aandacht. aanvulling aan alles wat we tot hier wel wisten over die Syriëgangers. Simon, dankjewel.
Heel graag gedaan.